Goedenavond allemaal, hartelijk welkom weer bij deze dagsluiting, maandag 1 februari. We hebben vanavond het thema het gebed in de gemeente, naar aanleiding van Jacobus 5. Maar we gaan eerst luisteren naar Rens de Winter, die vanavond het orgel bespeelt. En we beginnen met Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer. Ik ben uw knecht, zie niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp in al mijn ziels verdriet. O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. Psalm 27, vers 5. Het gedeelte wat we vanavond met elkaar willen lezen uit de Bijbel is uit Jacobus 5, vers 13 tot en met 18. Jacobus 5, vers 13 tot en met 18. Daar lezen wij het volgende. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heren zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijd elkander de misdaden, en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Aan de hand van drie punten willen we vanavond dit gedeelte doornemen. En daarbij kijken we eerst naar een persoonlijk gebed. In de tweede plaats naar een gelovig gebed. En in de derde plaats naar een krachtig gebed. Dus een persoonlijk gebed, een gelovig gebed en een krachtig gebed. Een persoonlijk gebed. De meeste van de verstrooiden aan wie Jacobus zijn brief schreef, hadden het niet gemakkelijk. Maar weinig waren er die het financieel goed hadden. De meesten moesten armoede lijden. Lijden zal er zijn zolang we op deze aarde leven. Nu Jacobus aan het einde van zijn brief is gekomen, wil hij goede raad geven hoe zijn lezers zich onder dat lijden moeten gedragen. Dat onderwijs was toen van het grootste belang en dat is het nu nog. Want zolang wij hier leven, wordt er immers geleden. Het lijden is een gevolg van de zonde. Wij kunnen op velerlei wijze lijden. We kunnen lijden door een ziekte, maar nu misschien ook juist door het bang zijn voor de ziekte, terwijl we nog gezond zijn. Ook door een ruzie in gezin of familie kunnen wij lijden. Maar in deze tijd, het juist ontbreken van het contact met de familie, kunnen als lijden worden ervaren. We kunnen lijden aan de kerk, maar juist in deze tijd ook door het niet naar de kerk kunnen gaan. Zo heeft deze tijd van corona een heel ander licht geworpen op het lijden dat we kennen. Het grootste is echter als wij lijden onder onze zonde en schuld. Wat zou het mooi zijn als door deze tijd van eenzaamheid en afzondering meer besef van zonde en schuld wordt gewerkt en we daardoor dichter bij God willen leven. Toch zien we ook juist in deze tijd dat er meer verlangen naar een verlossing van de beperkingen komt en om juist weer van onze vrijheden te kunnen gaan genieten. We zijn immers liefhebbers van onszelf geworden. Als wij vervuld zijn met onszelf, dan gaan we murmureren tegen God. Het kan ook zijn dat we maar in dit lijden berusten. Het is nu eenmaal niet anders en er valt toch niets aan te verbeteren. Als dat zo is, wat is dan het onderwijs van Jacobus gepast? Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidden. Denk nu niet dat die raad van Jacobus vanzelfsprekend zal worden opgevolgd en dat het allemaal vanzelf gaat. Jacobus schrijft hier aan de kinderen van God in de verstrooiing. Gods kinderen hebben door genade een gebedsleven leren kennen. Uit hetgeen Jacobus hier schrijft, blijkt echter duidelijk dat ook Gods kinderen gedurig opgewekt moeten worden om te bidden. Het is dus helemaal geen vanzelfsprekendheid dat Gods kinderen, als ze moeten lijden, ook bidden. Het is de Heilige Geest die Gods kinderen leert bidden, bij de aanvang en bij de verdere voortgang. Het is de Heilige Geest die de woorden in de mond van Gods kinderen legt om de nood van hun leven aan de Heere bekend te maken. Gods kinderen mogen hun weg op de Heere wentelen. Daar zijn Gods kinderen echter nog niet zomaar. Ze zijn al bij heel wat adressen geweest voor ze op het goede adres komen. Wat wij het eerst moeten doen, houden we in dit verband doorgaans voor het laatst. We zoeken het overal, behalve bij de Heere. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in de weg van het gebed in zijn hand leren liggen. Hij heeft een arm met macht en zijn hand heeft groot vermogen. Wat is het groot als de Heere het lijden wil heiligen, als het mag uitdrijven tot hem en in de weg van het gebed mag verbinden aan hem. Dan wordt God erkend dat alleen Hij kan helpen in de nood. We mogen de Heere alleen overhouden. Dan krijgt Hij de eer. Het ware gebed is immers een goed werk en de goede werken zijn toch tot eer van God. Als het lijden geheiligd mag worden, kunnen we zelfs roemen in de verdrukking en kunnen wij belijden dat het goed is om verdrukt te zijn geweest. We gaan verstaan dat God geen lust heeft tot plagen, maar dat Hij juist door het lijden wil verbinden aan zichzelf. Wat is het daarom een zielsprofijtelijke raadgeving van Jacobus, als hij schrijft: is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. De grote leider is de Heere Jezus Christus. Wat heeft hij toch vaak gebeden tijdens zijn omwandeling op aarde? Hij heeft zichzelf in zijn gebed niet op het oog gehad. Het ging hem in zijn gebed om de eer van zijn Vader en de zaligheid van zondaren. Het ging om de vervulling van zijn middelaarsarbeid. Als het oog van het geloof op hem geslagen mag zijn, dan is het lijden te dragen. Wat hebben wij verdiend? Door onze zonde hebben wij de dood verdiend. Het eeuwige straflijden in de hel is Gods rechtvaardig oordeel over ons leven. We staan allemaal schuldig, maar Christus is onschuldig. Als Gods kinderen mogen zien dat hij in hun plaats alles heeft willen lijden wat te lijden valt, wordt het lijden te dragen. Ons lijden is verdiend en dat lijden valt in het niet bij het lijden van Christus. Ons lijden is eigen schuld, maar zijn lijden was een borgtochtelijk lijden. Wat is het toch noodzakelijk om af te leren zien van ons lijden en te zien op zijn lijden. Ook onder die verstrooiden waren er die het voor de wind ging. Ook voor hen heeft Jacobus een woord. Als hij schrijft, is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen. In het lijden kan een mens, als God hem daarvoor niet bewaart, opstandig worden. Als de Heere ons echter komt te overladen met zegeningen, lopen wij het grote gevaar om God te vergeten. We hebben genoeg aan de weldaden en laten de weldoener aan zijn plaats. Jacobus wekt op om dank- en lofpsalmen te zingen, om de Heere ervoor te erkennen. Gods kinderen moeten in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn. Er wordt wel eens de vraag gesteld, wat is makkelijker? In voorspoed dankbaar of in tegenspoed geduldig te zijn? Het is echter allebei onmogelijk. Geduld en dankbaarheid wordt bij ons van nature niet gevonden. Alleen door Gods genade mogen wij geduld gaan beoefenen en dankbaarheid bewijzen. Van nature gaan wij met Gods tijdelijke weldaden op de loop. Wij vergeten de Heere. Hoeveel mensen worden, als ze in dit tijdelijke leven Gods zegen mogen ervaren, niet hoogmoedig? Ze worden er wat mee. Wat is dat een groot gevaar? Als de Heere echter de rechte dankbaarheid geeft, werkt dat juist ootmoed. Wij worden klein en God wordt groot. En de mond vloeit steeds over tot Gods eer. In de tweede plaats een gelovig gebed. Jacobus heeft het eerst gehad over het persoonlijk gebed in een tijd van voor- en tegenspoed. En nu gaat hij spreken over het gebed van de ouderlingen. Als het gaat over Gods kinderen, vormen zij samen het lichaam van Christus. Als één lid lijdt, lijden als het goed is, al de leden. Het gaat over de beoefening van de gemeenschap der heiligen. Als er lijden is, lijden al de leden. En als er oorzaak is om zich te verblijden, zijn alle leden verblijd. Als er lijden is, moet dat uitdrijven in het gebed. Dan gaat het niet alleen om het persoonlijk gebed, maar dan gaat het ook om de gemeenschappelijke voorbeden. Nu neemt Jacobus hier het voorbeeld van iemand die ziek is. Als we ziek zijn, roepen wij een arts. Maar als het goed is, zullen we ook de kerkenraad op de hoogte brengen. Heel veel mensen doen dat niet meer. Ze hebben liever geen ambtsdrager aan hun ziekbed. Als dat zo is, is dat een teken dat de band met de kerk wel heel erg los is. Maar als de mensen werkelijk kerkelijk meelevend zijn, zullen ze toch de kerkenraad in kennis stellen van hun ziekte. Hier staat niet dat de ouderlingen uit zichzelf moeten komen. De ouderlingen moeten dus ontboden worden. Dat moet uitgaan van de zieke. Of de zieke moet niet in staat zijn om de ouderlingen te informeren, maar anders behoort het in de allereerste plaats van de zieke zelf uit te gaan. Er staat immers in de tekst, is iemand krank onder u? Dat hij roepen de ouderlingen der gemeente. De zieke begeert het gebed van de ouderlingen, want daarom gaat het hier. Het gaat hier om de ambtelijke voorbeden. Omdat de zieke door genade het besef mag hebben dat alleen de Heere kan helpen in het lijden. Ziek zijn heeft niet alleen te maken met het lichaam, maar het is ook een geestelijke zaak. Ziek zijn is ook een gevolg van de zonde. Ziek zijn is eigenlijk een voorbode van de dood. Het predikt ons dat wij een zwak en broos lichaam hebben. Dat onze aardse tabernakel eens gebroken zal worden. De ouderlingen zijn ook geroepen om voorbeden te doen. Nu kunnen wij thuis bidden voor de zieken in de gemeente. Dat kan ook gebeuren in de samenkomst van de gemeente. Hier gaat het echter over de voorbeden waar de zieke zelf bij is. Er staat immers, en dat zij over hem bidden. Dit betekent eigenlijk dat de voorbeden gedaan moet worden op de plaats waar de zieke zich bevindt. Jacobus noemt deze voorbeden het gebed des geloofs. Het gebed is een goed werk, hebben wij al opgemerkt. En de wortel van de goede werken is het geloof. Al wat uit het geloof niet is, is immers zonde. Maar als het geloof er is en het geloof is door de liefde werkende, is daar ook het gebed van het geloof. Dat is het gebed waarin een mens het niet van zichzelf verwacht en ook niet van het gebed zelf. Want het gebed is niet de grond, maar het is wel de weg. Dan wordt alles alleen van de Heere verwacht. Daarmee komt de bidder niet beschaamd uit. Want dat gebed zal, zoals er staat, de zieke behouden. Een gelovig gebed is een gebed waarin alles overgegeven mag worden in de handen van God. In het gelovig gebed staat de wil van God boven alles. Dan mag er werkelijk een overgave aan de Heere zelf zijn. Een gelovig gebed is een gebed overeenkomstig Gods wil. Dan is alles goed wat God doet. Hier wordt het woord behouden gebruikt. En dat woord kan betekenen genezen. Maar het heeft ook nog een diepere betekenis. Het kan zijn dat iemand genezen mag en dat de Heere dat wil gebruiken tot eeuwig behoud. Het kan echter ook zo zijn dat iemand niet geneest en dat het toch is tot eeuwig behoud. Daarom gaat het tenslotte, toch? Het is mogelijk dat iemand geneest van een ernstige ziekte en dat toch de eeuwige behoudenis ontbreekt. Wij mensen zijn eerovers van God geworden door onze diepe val in Adam. Ook daarop worden wij gewezen, want er staat zo nadrukkelijk in de tekst: en de Heere zal hem oprichten. Dat is geen werk van de mens, maar van de Heere. Want nu kan een ambtsdrager nog zoveel gebedsgaven ontvangen hebben, maar daarom wordt de zieke nog niet genezen. Het gebed zal een gebed des geloofs moeten zijn, en het geloof is een gave van God. Dat geldt ook als het geloof in de beoefening mag zijn. De Heere doet het ook niet om het gebed, maar wel op het gebed. De Heere houdt de eer van de gebedsverhoring aan zichzelf. Ook daarin geeft de Heere zijn eer niet aan mensen. Er staat: de Heere zal hem oprichten. De naam van God die hier gebruikt wordt, wijst ons op Gods almacht. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij is de almachtige God. Het gaat hier over de bijzondere gebedsgaven die vooral in de eerste tijd, na de uitstorting van de Heilige Geest, zo veelvuldig voorkwam. De Heer heeft in zijn vrije macht ook daaraan grenzen gesteld. Ook in onze dagen komt het nog wel voor, maar toch niet meer in die mate waarin het in de dagen van Jacobus voorkwam. Ook daarin zien wij heel duidelijk Gods vrije macht. Hij bepaalt de grenzen. De voorbeden van de ouderlingen betreft niet alleen de ziekte, maar ook de zonde. Zonde en ziekte staan in een bepaald verband met elkaar. Het is niet zo dat wij dat verband zomaar kunnen aanwijzen. Er zijn mensen die menen dat ze dat kunnen. We moeten daarmee altijd heel voorzichtig zijn. Er zijn inderdaad soms treffende verbanden. Maar één ding is zeker. Als onze zonden onze wonden worden, dat wij dan bij de diepe oorzaak van het lijden zijn. Vergeving en genezing staan in een nauw verband met elkaar. Want in beide komt Gods behoudende kracht duidelijk openbaar. Daarom staat er in het vervolg: en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Zo kan de Heere een ziekte gebruiken om een mens in de schuld te brengen. De Heere kan genezen en vergeven. Dit laatste is toch het allergrootste. Gods woord spreekt heel duidelijk over het verband van genezen en vergeven. David mocht ervan getuigen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Christus heeft de zijne immers gekocht naar ziel en lichaam. Het is misschien opgevallen dat er nog een gedeelte uit de tekst onbesproken is gebleven. We lezen immers, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Over de ziekenzalving is in onze dagen heel wat te doen. Men heeft er echter over het algemeen gesproken geen oog voor dat de zalving hier een heel ondergeschikte betekenis heeft. Het gaat hier vooral om de voorbeden. De zalving is eigenlijk maar een ondergeschikte handeling. Nergens in Gods woord wordt die zalving bevolen. De Roomse kerk heeft op grond van dit woord van Jacobus het laatste oliezeil ingevoerd. Zieken die gaan sterven worden gezalfd met olie om zo de zonde weg te nemen voordat de dood intreedt. Het gaat hier echter om mensen die ziek zijn en weer genezen mogen worden. We moeten ook niet vergeten dat olie wijst op de liefdesgemeenschap. Daarom heeft Maria de Heer Jezus ook gezalfd. Het zalven met olie was dus een symbolische handeling. Het gaat om de kracht van het gebed. Het ware gebed is een geloofsgebed. En dat wordt gewerkt door Gods geest. Ten slotte luisteren we nog naar een krachtig gebed. Jacobus begint in vers 16 met de roeping van Gods kinderen om in zonde voor elkaar te belijden. Als iemand op zijn ziekbed komt te liggen en het is een ernstig ziekbed, worden wij teruggeworpen op de diepste werkelijkheid van dit aardse leven. Als de Heere dit wil gebruiken, wordt op zo'n ziekbed vaak schuld beleden. Hier gaat het over het belijden van de misdaden aan elkaar. Er moet wel een goede band in de gemeente zijn, want anders gebeurt dat niet. Dat kan alleen als Gods kinderen op hun plaats zijn. Die plaats is altijd een lage plaats. Van nature staan wij daarvoor veel te hoog. Maar ook na ontvangen genade zullen wij telkens maar weer op die lage plaats gebracht moeten worden. Weet u wat zo onmisbaar is als het gaat over het gemeenteleven? Wel het gebed. Jacobus maakt hier direct een begrenzing. Hij schrijft, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Dus niet elk gebed vermag veel, maar het gaat om een krachtig gebed. Ook niet elk gebed van een rechtvaardige vermag veel, want er zijn ook gebeden van rechtvaardigen die de naam van het gebed niet eens mogen dragen. Gods kinderen kunnen in het gebed met zichzelf ertussen zitten. Er zijn zoveel gebeden waarin Gods kinderen Gods eer niet zoeken, maar eigen eer. Een krachtig gebed is een gebed dat met energie is geladen. Dit staat eigenlijk in het oorspronkelijke. En de ware bidders hebben die energie echter niet van zichzelf. Dat krachtig gebed wordt gewerkt door de Heilige Geest. De ware bidders moeten daarom belijden geen kracht te hebben in zichzelf. Het krachtig gebed is geen vrucht van eigen akker. Het is een geloofsgebed. En het ware geloof heeft alles in Christus. De bidders waarover het hier gaat worden rechtvaardigen genoemd. Wat moeten wij daaronder verstaan? Rechtvaardigen zijn mensen die in een rechte verhouding tot God staan. Dit stonden wij in het paradijs. Daarom spreken wij over de staat der rechtheid. Sinds wij in Adam gezondigd hebben en daardoor Gods beeld zijn kwijtgeraakt, staan wij niet meer in een rechte verhouding tot God. Het kenmerk van de rechtvaardige is dat zij zich juist als onrechtvaardigen en hun zonden en ongerechtigheden hebben leren kennen. Als het gaat over ongerechtigheden, is dat eigenlijk al wat krom is en waardoor wij voor God niet kunnen bestaan. Een rechtvaardige was Abraham. Toen hij naderde tot God, moest hij belijden dat hij stof en as was. Aan stof en as heb je niets en het is waard om weggeworpen te worden. Abraham had alle waardigheid in zichzelf verloren en toch heeft hij zich onderwonden om tot God te naderen. Hij was rechtvaardig in iemand anders. De gerechtigheid van Christus was door genade zijn deel geworden. Zo alleen kan een mens voor een heilig en rechtvaardig God bestaan. Kan krachtig gebeden worden en mag onze zaak ook recht zijn in de ogen van de Heer. Wij hebben van nature zoveel zelfbedoelingen, ook in het gebedsleven. Daarvan moeten wij verlost worden door de wederbarende kracht van de Heilige Geest. We moeten telkens maar weer verlost worden van onze eigen bedoelingen. Krachtig bidden is niet iets wat de rechtvaardigen van zichzelf hebben. Het is een gave die hun telkens weer opnieuw geschonken moet worden. Jacobus laat het hier niet bij, maar hij geeft ook ons een voorbeeld van zo'n rechtvaardige als hij wijst op de profeet Elia. Elia was door Gods genade een groot in het koninkrijk van God. Wellicht durven Gods kinderen zich niet met hem te vergelijken, maar Jacobus schrijft: Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Jacobus noemt Elia hier een mens. Wat een mens is, weten wij wel. Een mens heeft de adem in zijn neusgaten. Een mens is broos en zwak. Elia was een zwak mensenkind. Hij had ook genade nodig. De Heer heeft die in het leven van Elia willen verheerlijken. Hij was een mens. De Karmelhoogte mocht hij in Gods kracht grote daden verrichten. Maar even later moet hij vluchten voor Izebel. Hij was tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Jacobus wijst zijn lezers erop dat ze maar niet te hoog tegen Elia moeten opkijken. Ze moeten het van de God van Elia verwachten. Als wij het van de God van Elia mogen verwachten, loopt dat niet op een teleurstelling uit. Door het krachtige gebed van Elia werd de hemel in de dagen van Elia 3,5 jaar toegesloten. En daarna werd de hemel ook weer geopend. Dit alles op het gebed van Elia, waarvan wij lezen: en hij bad een gebed. Dat gebed was een vurig gebed. Zoals Elia mocht bidden, wordt nog gebeden. Er zijn nog steeds voorbidders. Ze zijn er, gelukkig wel. Als er geen voorbidders meer op deze aarde zouden zijn, zou de Heere zijn toorn geen ogenblik langer meer inhouden. Daarom zijn Gods kinderen wel genoemd de kurken waarop deze wereld drijft. De hemel werd ook gesloten op het gebed van Elia. Maar op het gebed van hem werd ook de hemel weer geopend. Zijn gebed was een gebed van een rechtvaardige. Daarom ook mijn oproep voor de hele gemeente om met en voor elkaar te bidden. Niet allereerst om van de corona af te komen, maar om de zaligheid voor elkaar te bidden, zodat we als broeders en natuurlijk ook als zusters van hetzelfde huis mogen samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. We gaan ook luisteren naar die psalm, psalm 133, vers 1 en 2. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op z'n hoogtepriesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. En die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kledenzoom doortrekt. Het is als de dauw die Hermons kruin bedekt, die Sion's top met vruchtbaar vocht besproeit en op zijn bergen nedervloeit. Psalm 133. zullen we met elkaar danken en bidden. Trouwe God in de hemel, zo komen we ook aan het einde van deze dagsluiting tot u. En dan mogen we uw naam allereerst danken voor wie u bent, dat u nog elke dag voor ons zorgt, dat u ondanks alle beperkingen ons nog zoveel geeft. Heer, als we het zouden opnoemen, dan vergeten we nog zoveel. In de kleinste dingen zorgt u voor ons. En geeft u ons nog eten en drinken, een huis. Geeft u ons als gemeente elkaar nog. Al moeten we op deze manier tot elkaar spreken en hebben we het enige contact met elkaar. Maar Heere, dat staat u niet in de weg. En daarom bidden we of u met uw Heilige Geest ook in alle huisgezinnen van onze gemeente wil doorgaan. Of u wil laten zien wie u bent. Heere, dan hebben we het vanavond gehad over lijden. En dat we voor elkaar bidden. Wij zijn niet in staat om te bidden zonder u, o Heilige Geest. En daarom vragen we allereerst of u in onze harten wil wonen en werken. Of u de gemeente door wil gaan. Of u een opwekking wil geven, waardoor wij groot en goed van u mogen denken en spreken. Heer, of dan de corona weg zal gaan, dat is dan niet meer belangrijk als we u kennen. Natuurlijk willen we als gemeente bij elkaar zijn, als familie en vrienden. Maar Heere, zelfs als corona over is, dan zal het maar tijdelijk zijn. Dan is het maar een klein poosje dat we hier nog op aarde zijn. En dan komt het moment dat we voor u moeten verschijnen. En wilt u geven dat we daarop voorbereid zijn? En dat we daarom voor elkaar bidden. In het besef dat het over de eeuwigheid gaat. Voor onze kinderen, voor onze jongeren, voor onze ouderen. Heere, ga ons niet voorbij. En bescherm, bewaar ons voor alle verleidingen die ook in deze tijd zoveel op ons afkomen. Heere, we bidden u voor alle zieken die er zijn. Voor alle die psychisch lijden. Omdat een geliefde misschien ziek is of omdat ze bang zijn om ziek te worden. Heere, wilt u krachten? Wilt u rust geven? Wilt u het vertrouwen in u geven? Want Heere, u bent bij machten om overal van te verlossen. Bewaar ons dan voor klein. Bewaar ons voor ongeloof. En geef dat we ons mogen vasthouden aan u. Dat het gebed ook het enige is waarop we nog rust kunnen vinden in deze tijd. Heer, heb dank voor alles wat u gaf ook in deze avond. Wilt u voor ons zorgen in het verdere van deze avond en deze week. Bescherm en bewaar ons. Geef ons ook woensdag een goede Bijbellezing. Een gezegende Bijbellezing. Dat we weer van u mogen leren. En dat mogen wij van u vragen. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen nu nog met elkaar luisteren naar Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. We luisteren naar Psalm 3, vers 2 en ik wens u een goede avond verder.